Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit Psalm 17, het vierde en het achtste vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Het achtste, maar blij vooruit zich dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen van de christelijke hoop. Zingen op Psalm 17, het vierde en het achtste vers. Vanavond beleiden wij het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met zondag 22 van onze Heidelberger Catechismus. En daarna zingen we op Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde, psalm 16, vers 6. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeentelijke kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met de 22e zondag van de Heidelberger Catechismus aldus. Welke troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stondaan tot Christus haar hoofd zou worden opgenomen, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, weer met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En welke troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid zal bezitten. Een zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, in geen mens had is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die ons hebt samengebracht op deze woensdagavond in uw huis, of die ons meedoet luisteren op dit moment of later. U bidden we, Heere. Geef ons concentratie en een gespitste aandacht vanavond. Geeft u ons dat, want ons hoofd kan zo vol zitten. Ons lichaam kan wat vermoeid zijn, of erg vermoeid zijn. En dat lijken geen goede randvoorwaarden te zijn voor uw dienst. En daarom bidden we u, Heere, kom gij onze gedachten binnen, in alle mengeling van gedachten die er al kunnen zijn. Verdrijft u de moeheid als die er is, zodat wij acht kunnen geven op het woord dat door u tot ons gezegd wordt. Opdat uw woorden, Heere, niet als het zaad zullen zijn, dat door vogels wordt weggepikt voor het goed en wel ons hart heeft kunnen bereiken. Of dat het zaad is dat wordt verstikt en wordt verdord door alle drukten en bezigheden van ons leven en onze gedachten. Heere, wilt u dat verhoeden? En daarom zelf onze gedachten openen en ons lichaam de fitheid geven om uw woorden op te vangen. Maar als u dat zo bidden, Heere, dan hebben wij het diepste probleem nog niet voor u neergelegd. Dat zit hem niet in onze gedachten. Hoe vol zou kunnen zijn, is het hem niet in ons lichaam, hoe moe het ook kan zijn.
De grootste ergernis, Heer, die zit in ons hart, in onze ziel. Die van nature vol verzet is. Die onbekwaam is. En niet geneigd is om aan geestelijke en eeuwige dingen te denken. Die niet van zins is. Om zich aan uw woorden gewonnen te geven. Dat is, Heer, de ergste kwaal bij ons van binnen. En daarom bidden we, Heer, met nog meer aandrang. Kom door uw geest binnen in ons hart, in onze geest. Opdat we het ene nodige beseffen en tot ons doordringt. En dat dat ons aanspreekt en aantrekt. Want Heer, wie heeft er ons meer te bieden dan u? Wat kan het in de verste verte halen? Bij de hoop van het eeuwige leven en de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. Daar valt toch alles bij in het niet, Heer. Maar doe het ons beseffen. Laat het tot ons door en indringen. En geef ons dan, door het geloof in uw Zoon, de hoop die wij beleden hebben, van de wederopstanding. Opstanding ook van ons lichaam en van het eeuwige leven, Heer, al een hoop die zo vaststaat, die in Christus zo gegarandeerd is, als een hoop die niet bedriegt en die niet beschaamt. Heer, geef u ons dat. We bidden u, leer ons onderscheiden wat een ijdele hoop is. Die we wel kunnen hebben en kunnen uitspreken. Maar die niet gegrond is. Leer ons, Heer, wat de bron is. Van de waarachtige hoop die niet bedriegt. En doe ons uit die hoop leven. En wil zo uw werken doen, Heer. In ons, aan ons en onder ons. Gelijk onze geliefden die we thuis hebben gelaten. De jongsten, degene die voor hen zorg dragen. We bidden ook om een herleving en een opwekking. Geef in onze gezinnen, in onze geslachten, in de gemeente, in de dorpen, in dit deel van ons land en volk, Heere. Geef een herleving die doet vragen naar u en naar uw dienst. En die dan ook naar uw woord doet vragen. Als het enige middel om u te leren kennen in de Heer Jezus Christus. Gelijk hen die verhinderd zijn vanavond met ons samen te komen. En misschien nu of later dienst open nee te luisteren. Hoor ons uit genade, Heere. En verblijd ons in deze dienst. Met uw wonderlijke, grote daden. Om Jezus wil. Amen.
We lezen uit de Romeinenbrief hoofdstuk 5. Nu de versen 5 tot en met 10. U herinnert zich misschien, vorige keer hadden wij vers 1 tot en met 4 en vers 11. Uiteraard liggen daartussen nog de versen die zijn overgebleven. Romeinen 5, vers 5 tot en met 10. Daar lezen wij Gods woord, Romeinen 5, vanaf vers 5 aldus. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort, door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijnde tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen we behouden worden van de toren. Want indien we vijanden zijn, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Veel meer zullen we verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Tot zover dit gedeelte. Het gaat hierin over drie dingen. Ten eerste over de vaste hoop vers 5, de hoop die niet beschaamt. Ten tweede over vurige liefde, het vervolg tot met de versen 6, 7 en 8. Ten derde over volle zekerheid, de versen 9 en 10. Dus de vaste hoop, de vurige liefde en de volle zekerheid. Van Romeinen 5, de versen 5 tot en met 10. Een enkele afkondiging, deelverend over 14 dagen is het 8 maart, de biddag voor gewassen arbeid. Hopen wij uiteraard weer twee dingen op de woensdag te hebben. Over 4 weken, deelverend de 22 maart, hopen wij woensdagavonddienst te hebben uit het Hooglied, Hooglied 5. De eerste collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen door Stichting Hulp Oost-Europa. En de tweede is voor de kerk en worden van harte aanbevolen. En laten we zingen van Psalm 103, het tweede en het zesde vers. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen. Psalm 103 vers 2 en 6. Laten we nog even tijd nemen en naar Romeinen 5, vers 5 tot en met 10 luisteren. En de hoop beschaamt niet, vaste hoop, omdat de liefde Gods in ons hart uitgestort is, door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, dat is vurige liefde. En dan over de volle zekerheid, veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij erin behouden worden van de toren. Want indien we vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Vaste hoop, vurige liefde, volle zekerheid. Gemeente, je hoopt allemaal wel eens ergens op. Je hoopt echt dat je je toets gehaald hebt. Of je hoopt echt dat volgende week een beetje mooi weer, vanwege de voorjaarsvakantie. En je hebt daar ook soms echt wel goede moed op. Voor je gevoel ging die toets best lekker. En de fruitjes volgende week zijn misschien wat goed wat het weer betreft. Dus ja, je hebt er echt hoop op dat het allemaal goed mag komen. En dan kun je natuurlijk toch hebben dat het uiteindelijk bar tegenvalt. Toets niet gehaald. Heel de week regen. Je hoopte het. Maar het kwam heel anders uit. Je werd teleurgesteld. De Bijbel zou dan zeggen, je hoop werd beschaamd. Dat moet je zo opvatten dan. Nou is een toets maar een toets. En een week regen kan vervelend zijn, dat is maar een week regen. Maar zeg goed, er zijn ergere dingen. Maar je hebt ook hoop over dingen die van veel meer belang zijn. Je hebt mensen die vast hopen dat ze na dit leven het wel goed zullen krijgen. Eigenlijk denk ik, als je de gemiddelde Nederlander zou vragen op straat, wat hij denkt over na zijn leven, dat vrijwel alle Nederlanders zullen zeggen van, nou, dat zal toch wel goed zitten. Daar gaan wij wel van uit en dat hopen we natuurlijk wel in elk geval. Ze hopen het. Het zal na dit leven best wel mooi zijn en ergens een goed plekje zijn. Ze hopen het, maar dat zal gigantisch tegen kunnen vallen. Dat mensen toch wegzinken met een schreeuw van desillusie in de poel die brandt van vuur en zilver. Ze hoopten het en ze gingen er ook al een beetje van uit. Maar een hoop wordt beschaamd. De Bijbel zegt zelfs dat er mensen zijn die, ja, die godsdienstig zijn, die, laten we zeggen, die echt wel van de Bijbel weten, die kerken met leven zijn, en die hopen dat ze in de hemel zullen komen. En die dat vast hopen. In Matthäus 7 brengt Jezus die mensen sprekend in, als hij hen laat zeggen, je hebt in onze straten gegeten en gedronken, en we hebben in uw naam hebben wij tekenen en krachten gedaan. U hebt met ons aan de tafel van het heilige avondmaal gezeten. U hebt ons wonderlijk bewaard in tijden van moeite en van zorg. Ja, wij zullen wel in de hemel komen. Dat hopen we wel. En dat Jezus dan zal zeggen, gaat weg van mij. Ik ken u niet wie ge zijt. Vast gehoopt en ervan uitgegaan. En ze zullen in hun hoop beschaamd worden. Als je deze dingen, ik heb het ook geprobeerd toen ik het had voor te bereiden, één op je in laat werken. Dan huiver je natuurlijk eigenlijk wel, hè. Als je die desillusie even probeert voor te stellen. Je dacht naar de hemel te gaan. En op het moment van sterven krijg je een krijs van angst en desillusie. En ik heb me voor eeuwig bedrogen. En het kan nooit meer goed komen.
En ik heb verkeerd gehoopt. Nou ja, als je daarover denkt. In onze tekst heeft Paulus het ook over hoop. Daar ging het over de eerste verse van Romeinen 5. Toen we voor 14 dagen geleden op dat bankje zaten van de rechtvaardiging. Ik hoop dat u dat nog een beetje weet. En toen ging het ook over dat uitzicht, over de hoop der heerlijkheid Gods. Over de hoop die opkomt uit de verdrukking en de lijdzaamheid en de bevinding. En dat is de Paulus in vers 5, waar we vanavond mee bezig zijn. En deze hoop beschaamt niet. De hoop van de mensen over wie ik het nou hier heb, wil Paulus zeggen, die wordt wel vervuld. Deze mensen hopen dat ze in de hemel komen. En ze komen het ook. Deze mensen die zeggen en die zingen, wij gaan ten hemel in en we beërven koninkrijken. En ze hebben gelijk. En ze zullen erachter komen ook. Ze beërven het koninkrijk en ze maken het echt mee. Een vaste hoop dus, die niet beschaamt. Als je dan dat ook weer even op je in laat werken. Is dat natuurlijk wel iets ontzettend moois, hè? Daar kun je toch echt wel blij van worden, van binnen of niet, hè? Dat mag je dus nou al weten. Ik ga naar God. Ik kom in de hemelse heerlijkheid. Kan niet missen. Wat ook allemaal nog gebeurt in de wereld. Wie zal het zeggen? Wat ik ook nog allemaal mee ga maken in mijn leven. Aan ziekte, aan handicap, aan vervolging, aan beproeving naar lichaam of geest. Wat ook allemaal nog zou kunnen gebeuren, zeker is de hemelse heerlijkheid, die kan en die zal me niet ontgaan. De hoop beschaamt niet. Als je dat ook eens even op in laat werken, is dat toch wel ontzettend mooi en rijk natuurlijk, hè? Je zou maar eens dat mogen weten. Je zou maar eens zo mogen leven. Heel mooi. Misschien denkt iemand, ja, eigenlijk te mooi om waar te zijn voor mij. Dat zou voor mij wel te hoog zijn. Nou, dat is nog maar de vraag. Dat zullen we nog zien. Maar eerst nog even wat anders over die hoop. Hè? Want u kunt zeggen, dat is wel heel hoog. Als je dat zo vast mag hopen en het is ook zeker waar en het is ook zo, dat is wel heel hoog. Maar als je nou eens even omdraait, stel je nou eens voor dat je het niet weet. Stel je eens voor dat je dat niet zou kunnen weten zelfs. Dat je er alleen maar zo op mogen zou hopen in de zin dat je zegt, ja, en wie zou dat niet zeggen, ik hoop in de hemel te komen, ja. Welke kerk gaat dat ook niet in de hemel te komen? Maar zo van, nou ja, dat hoop ik natuurlijk. Maar ja, zeker weten doe ik dat natuurlijk ook niet. Maar ja, hopen doe je natuurlijk als je een beetje van de Bijbel weet. Stel je nou eens voor dat zo zou zijn. Dat zo voor jou, dat voor u zo ligt. Ik hoop het. En gaat vanavond slapen. En vannacht komt Jezus terug. En hij zet je aan zijn rechter of aan zijn linkerhand. Of vannacht krijg je een hartstilstand. Kan ook als je 20 bent. En het oordeel vindt plaats. En dat je dan moet zeggen, ja, het kan zijn dat ik dan in de hemel wakker word. Maar het kan ook zijn dat ik in de hel wakker word. Ik zou het eigenlijk niet weten. En niet durven zeggen. Als je daarover nadenkt. Dat is toch wat. Nou, maar dan loop je toch een risico. En dan neem je toch een risico. Stel je voor dat je vanavond in bed ligt en je weet niet zeker of het gas onder de pan uit is. Op het gasfornuis beneden in de keuken. Is het gas nou uitgedaan of niet? Ja, als het uit is, is natuurlijk niks aan de hand. Dan komt er heus geen brand. Maar stel dat het gas nog aan is, kan het zijn dat er nou brand in de keuken begint. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, wat doet u dan? Gaan slapen? Ik weet wel zeker van niet. Ik weet wel zeker dat u zegt, of zegt tegen de man of vrouw, gaat er even uit. We moeten even zeker weten of het gas echt uit is of niet. Want ja, stel je voor dat er brand van komt in de keuken. Als je nou leeft en je gaat slapen. En je weet niet zeker of je gered bent. Of je in de hemel of in de hel zult ontwaken. Wat doe je dan? Gewoon gaan slapen? We nemen het risico maar. Hopen dat er nog niks gebeurt. Stel je voor dat je het niet zeker zou weten. En die vaste hoop niet hebt. Terwijl het evangelie is, Godzijdank. Die vaste hoop die is bereikbaar. Die vaste hoop die is er. En die kan ook jij krijgen, die kan ook u krijgen en die kun je hebben. Die kan ook nog vanavond je deel worden. De vaste hoop op de heerlijkheid Gods. Want onze tekst zegt, er is een hoop die niet beschaamt. Dan kun je, ja, wat is dan voor hoop? Waar is die hoop anders dan, ja, dan van die mensen die, nou ja, die wel hopen dat het goed af zal lopen allemaal? Wat is dan het verschil met deze vaste hoop? En hoe komt het dat deze hoop niet beschaamd wordt? En dat je dat ook echt al zeker weten kan. Al gebeurt misschien nog, ik weet niet wat allemaal in je leven. Nou, dat is een vervolg he, van vers 5. Die hoop beschaamt niet. Er heeft alles mee te maken omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Door de geest die ons gegeven is. Dus die vaste hoop die is er en die wordt bepaald. En die heeft zijn eigenheid daarin dat die opkomt uit de liefde Gods. Tweede punt van de preek. Vurige liefde. En dan doen we niet zozeer vurige liefde van ons naar God toe. Maar doen we allereerst vurige liefde van God naar ons toe. Wat is dat voor een liefde? Nou ja, dat vragen genoeg mensen zich af. He? Gods liefde. Nou, kijk maar eens rond in de wereld. He? Wat zie ik daarvan dat God liefde is? Is dat nou een God die liefde is? Of, en dan is het vaak veel hardgrondiger en veel persoonlijker. Wat merk er in mijn eigen leven van? Zoveel meegemaakt. Zo vaak gebeden. En eigenlijk nooit iets van gemerkt. Waar is Gods liefde? En wat is dat voor een liefde? Nou, luister naar Romeinen 5 vanavond met ons mee. Als het in vers 5 gaat over die liefde Gods. Dan zegt vers 6 dat direct en als eerste achteraan. Want Christus is de zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dus als het over Gods liefde gaat, gaat het direct over Christus. Waar zie je Gods liefde? Op het kruis van Golgotha. Waar Christus voor de goddelozen gestorven is. Toen Jezus daar hing, leed, nederdaalde ter hel en stierf en het volbracht. Daar zie je de liefde Gods. En dan zie je, dan zeggen ze het eigenlijk, dat die liefde Gods eigenlijk uit drie stromen bestaat. Je kan het in de bergen wel eens hebben, dat je drie stroompjes hebt die van de bergen lang naar beneden komen. En die dan op één punt bij elkaar komen. In Duits noemen dat een sloegt in een smal stuk. En dan die drie stroompjes komen bij elkaar en die bruisen in die smalle opening dan heel hoog op. Nou, Golgotha, dat is een smalle sloegt waar drie stromen van de liefde Gods bij elkaar komen en hoger opspatten dan waar dan ook. De eerste stroom van Gods liefde op Golgotha is deze. Dat Christus daar stierf voor goddelozen. Toen wij nog zondaren waren, vers 8. Goddelozen, zegt vers 6. Dus Jezus stierf niet voor vrienden. Voor mensen die het goed met hem voor hadden. Dat is wat. als iemand zijn leven geeft,
ja, voor een vriend van hem.
Dat komt soms voor, en ik ben daar heel diep van onder de indruk, hè. Toen in de oorlog, hè, er onderduikers konden zijn. En iemand een onderduiker had, en die jarenlang had verzorgd en veiligheid had geboden. Uiteindelijk was het toch het vermoeden gekomen bij de bezetter dat daar wel een onderduiker zou zitten. En wordt er een deur gebonst. En de eigenaar die wil eens oppakken en meesleuren. En daar is dan de onderduiker de voorschijn komt. En dat die zich meldt. Neem mij maar mee. En dat de eigenaar maar met rust. Ik zat hier. Neem mij maar mee en voer mij maar af. He, dat die onderduiker die geeft zijn leven voor zijn weldoener. Nou, als je dat leest dan, en dat is gebeurd, dan kom je daar diep van onder de indruk. He, iemand die zijn leven geeft voor zijn weldoener. Dat zal ook mogelijk bestaan te gebeuren, zegt vers 7. Dat kun je je nog indenken en dat komt soms voor in de geschiedenis. Maar Jezus is gestorven voor kwaaddoeners, goddelozen, die hem mishandeld hebben. Alsof die onderduiker is meegenomen, in een strafkamp is gezet en daardoor een bewaker maandenlang is afgetuigd en afgeranseld en is mishandeld. Maar die bewaker valt in ongenade bij zijn leidinggevenden. En die komen die bewaker ophalen om te fusilleren. En dat die onderduiker dan zou zeggen: laat die bewaker die man in rust. Neem mij maar mee. En fusilleer me aan. Dat we weten is dat nog nooit gebeurd. Dat iemand voor een kwaaddoener, voor wie hem mishandeld heeft, zich aanbiedt en zijn leven stelt. Zo groot is nou de liefde Gods in de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven voor schuldigen, voor die hem mishandeld hebben, voor die hem de vloek aandeden. Hij gaf zijn leven voor schuldigen, goddelozen. Vurige liefde van God. Dat was de eerste stroom die je op Golgotha bij elkaar komt. Een tweede stroom van liefde die op Golgotha bij elkaar komt is. Toen Jezus dan zijn leven gaf voor kwaaddoeners. Die hem mishandeld hebben. Heeft hij dat toen soms gedaan? Omdat die kwaaddoeners en die goddelozen daarom om gevraagd hadden. Waren ze eerst goddeloos geweest? Maar hadden ze toen spijt gekregen? Waren ze toen gaan bidden en gaan vragen erom? En heeft Jezus toen ter tijd zijn leven volgeven, omdat er zoveel smeking, zoveel vraag en zoveel berouw was, dat de tijd gekomen was dat Jezus dat ging verhoren en zijn leven zou geven? Nee, dat niet. Want is, zegt vers 6, gestorven toen wij nog krachteloos waren. Niet in staat om enig goed teweeg te brengen van hulpgeroep. Hij zegt vers 6, te zijner tijd. Op de tijd door zijn vader bestemd. Niet op de tijd dat mensen erom hadden geroepen en gesmeekt en gevraagd, maar op de tijd en omdat hij het zelf wilde. Er werd niet om hem geroepen. Hij werd afgewezen en gelasterd en gevloekt. Maar hij gaf toch zijn leven voor ons. Omdat hij het wilde. Omdat het zijn liefde was. Dat is de tweede stroom van de liefde van God. En de derde stroom van liefde die op Golgotha samenvloeit is deze in vers 8. Als je naar het kruis kijkt, dan zie je daar de Heer Jezus hangen. Voor goddelozen, ongevraagd, maar daarin bevestigt God, de Vader, zijn liefde. De Zoon, die ondergaat dit lijden, en dat wil hij ook. Maar daarachter zit nog dat het God de Vader is die zijn liefde bevestigt. Denk dus nooit dat Jezus zondaren lief had. En dat daarom Jezus naar het kruis ging. En dat Jezus zijn leven gaf. En dat Jezus er toen voor zorgde dat zijn Vader zondaren lief ging krijgen. Dat moet je nooit denken. Want de Vader zelf had zondaren lief. En de Vader zelf had zijn eigen Zoon gezonden om die schuldige, vijandige zondaren te redden. God laat zijn liefde schitteren. Hij bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En op Golgotha komen die drie stromen van Gods liefde bij elkaar. Jezus stierf niet voor weldoeners, maar voor kwaaddoeners. Hij stierf niet omdat zondaren dat vroegen en wilden, maar omdat hij het zelf wilde. En hij stierf omdat zijn Vader hem die opdracht had gegeven en hem had gezonden. Dat is nou de liefde God. En, nou, wat is nou de vraag? Wie heeft er zulke liefde nodig? Een liefde in Christus van God voor goddelozen en vijanden. Wie heeft er zo'n liefde nodig? Niet een liefde voor vrienden en voor vromen. Niet een liefde voor zoekers en smekers. En roepers, maar de liefde voor kwaaddoeners, voor geestelijk doden en ontlopers en ontvluchters van God. Kijk, heb u geleerd? Alleen zo'n liefde kan mij redden. Want aan een liefde voor vrome mensen heb ik niks, echt niet. Want ik ben niet vroom. Aan een liefde voor smekende, zoekende mensen heb ik niks. Want van nature smeek ik niet. Ook niet om genade. En van nature roep ik niet. Heb u geleerd? Alleen aan deze liefde Gods heb ik genoeg. Als de liefde is, en dat is die, voor kwaaddoeners en voor mensen die er niet op zitten te wachten en die er niet om vragen en die er niet naar zoeken. Alleen zo'n liefde kan mij zalig maken. Of, hier gaat het om, hè. Of is dit ons te min? Laten we ons dat toch niet afnemen. Onze waan dat wij het goed bedoelen. Onze waan dat wij God zoeken kunnen. En dat wij smeken kunnen. En dat wij serieus zijn. En dat wij ernstig zijn. En laten we ons die waan niet afnemen. En vinden we ons te goed en te vroom om met kwaaddoeners en geestelijk doden en ontvluchters van God op één hoop gegooid te worden. Dan gaat deze liefde aan ons voorbij. Want je stelt er jezelf boven. Je vindt je te goed om door zulke liefde gered te moeten worden. Kijk, kijk. Dan moet je geen hoop hebben dat je in de hemel komt. Als je je te hoog en te vroom acht voor deze liefde God. En je hoopt toch dat je in de hemel komt, dan is het ijdele hoop. Die gegarandeerd bedriegt. En waar je voor eeuwig bedrogen, misleid mee uitkomt. Want buiten deze liefde God is er geen hoop. Voor jullie niet, voor u niet, voor mij niet, voor niemand niet. Maar dit is het evangelie. Voor mensen die het maar niet lukt om God te dienen. Die het maar niet lukt om hem goedgezind te zijn. Die het maar niet lukt om te smeken, echt te smeken, echt te roepen. Voor mensen die het maar niet lukt om hun ellende te zien. Heer is uw zaligmaker. Heer is een liefde God die op u en op jullie berekend is. Tot op de bodem toe. Een liefde voor kwaaddoeners. Die hem niet zoeken. En die hem niet smeken. En dat ook nooit zullen gaan doen. Waar het niet. Dat God zulke mensen lief heeft. Vertrouw je nou toch toe. Aan deze liefde God. Geef je nou toch over. Leef je nou toch uit. Vertrouw je nou toch toe. Aan een liefde God. Die zo volkomen. Zo volmaakt. Zo goddelijk is. Dat is de evangelie. Dat ons verkondigd wordt. Kijk. Dat God niet van mensen houdt. Omdat ze aardig zijn en lieflijk zijn en hem aanroepen. Maar dat God ons lief heeft. Ondanks dat wij hem haten en wegschreeuwen. En dat God niets in ons zag en vond en hoorde en proefde. Wat hem welbehagelijk was. En toch heeft God ons lief gehad. En heeft Christus zijn leven voor goddelozen gegeven. Dat is de liefde God. En aan die liefde mag je toevertrouwen. Restloos. Onvoorwaardelijk. Volkomen. Kijk, dan is de liefde God, deze liefde Gods, uitgestort. In onze harten. Dan hoort u wel het woordje uitgestort. Hè? Dat is wat anders dan een paar druppeltjes. Van een oude klonjeflesje. Uitgestort. Daar hoor je een emmer in die je op zijn kop houdt. En het stort eruit. Dan is de liefde Gods uitgestort. In onze harten. En dat is inderdaad. Hè? Dan hebben we het over de liefde Gods. Voor hen die hij van eeuwigheid verkoren heeft. De liefde van Christus. Van waaruit hij allen die hem van zijn vader gegeven zijn. Gekocht heeft. Deze liefde God. Uitgestort in onze harten. En dan gaat je hart overlopen. En dan stroomt je hart over. En wat komt er dan uit je hart? Wederliefde. Als Gods liefde in je hart wordt uitgestort. Deze liefde. Zodat je hart vol wordt en overstroomt. Dan komt er wederliefde uit. Wederliefde tot God in Jezus Christus. Wederliefde tot hem, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij gegeven heeft. Liefde tot hem, die mij zocht en kocht, eer ik hem zocht. liefde tot hem. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. O ja, was maar zuiverder. En was maar voller en vuriger en sterker. En vind ik er maar meer van op, van zijn vurige liefde. Zal dat mijn wederliefde ook des te vuriger zal zijn. Maar deze liefde, daar gaat het om. Deze liefde Gods, uitgestort in het hart. En je hart loopt over en er komt wederliefde uit. Nou, de vraag is dat zo is. Of er uit ons hart wederliefde is opgeweld en opweld. Dat is het bewijs dat de liefde Gods van Romeinen 5 vers 6 tot met 8 in onze hart uitgestort is. Kijk, kijk, en van daaruit, vanuit deze liefde Gods, is het die vaste hoop. En ten derde de volle zekerheid. Omdat dit de liefde Gods is, daarom wordt die hoop op de heerlijkheid vervuld. Zeker weten. Als God in Jezus mij zo heeft lief gehad, dat hij zijn zoon voor me gaf, zal hem ook zo lief hebben, dat hij me in de hemel bij zich thuis brengt. Als Jezus mij zo heeft lief gehad, zal hem ook altijd blijven lief hebben. Dat laten versen 9 en 10 zien. Er zijn versen, vers 9 en 10. Om die even goed te proeven. Waar één bepaalde structuur in zit. Dat woordje veel meer komt dan voor. Daar zit een structuur in deze structuur. Van als iemand het ene heeft gedaan. Zal hij toch zeker ook het andere doen. Dus als het ene waar is. Dan zal toch zeker het andere waar zijn. Een paar eenvoudige voorbeelden. Om even die redenen, die gedachtegang te volgen. Hè. Een jongetje dat in de klas jou altijd aan het pesten is. Hè, en die is met de fiets gevallen. En jij hebt dat jongetje geholpen. Als je dat pesterige jongetje geholpen hebt. Dan zul je toch zeker je beste vriend helpen. Als hij met zijn fiets valt. Dat kan toch niet missen, hè. Als je dat vervelende rotjochie doet, om zo te zeggen. Dan doe je dat toch zeker een van je beste vrienden. Of, volgend voorbeeld. Als je iemand, toen hij in een vuile modderschot lag. En zijn handen helemaal bemodderd en vies waren. Als je iemand toen toch de hand hebt gegeven om uit die modderschot te trekken. Daar zul je hem toch zeker een hand willen geven. Als hij bij je aanbelt en heeft zijn handen gewassen. En wil je bedanken dat je het hebt gedaan. Dan zul je hem toch zeker die hand niet weigeren. Hè? Als je hem zijn hand hebt gegeven toen die hand van de modder vies was in de moddersloot. Dan zul je het zeker doen. Als je met een schone hand je komt bedanken. Dus als je het ene hebt gedaan. Dan zul je toch zeker ook het andere doen. Nou, die redenering. Die heeft Paulus nou in vers 9 en 10. Twee keer. Eerst keer deze. Als God zijn liefde voor ons heeft bevestigd. Toen wij nog zondaars waren. Schuldigen. Vijanden. Ontvluchters van hem. Dan zal hij ons toch zeker behouden. Nu we gerechtvaardigd zijn. Nu we zijn kind zijn geworden. Nu we bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Als God dat één heeft gedaan. Als ons heeft gered. Toen wij nog één en al schuld waren. Onverzoend. Vijand. Afkerige. Als hij ons toen heeft gered. Dan zal hij toch zeker ons redden en blijven redden. Nu hij ons heeft bekleed met de gerechtigheid van Christus. Als hij ons aanziet vlekkeloos en smetteloos wit. Nu we zijn kind geworden zijn. en hem in alle gebrek hebben lief gekregen en hem verlangen te dienen. Als hij me toen heeft gered, toen ik nog een kwaaddoener en vijand was, dan zal hij me toch zeker redden, nu ik zijn verzoend kind ben en geen vijand meer ben, van nature wel, maar toch ook een vriend ben geworden die hem lief heb gekregen. Daarom beschaamt de hoop niet. Want als Jezus me toen lief had en redde, dan zal hij het nou zeker doen, nu ik gekocht ben en hem heb lief gekregen. Volle zekerheid, ziende op Jezus. Kun je dat u voorstellen? Daar kun je alleen maar te weinig van proeven. Daar kun je alleen maar van onder de maat leven. Daar kun je alleen maar te veel aan twijfelen. Dat is zo'n volle zekerheid. Dat die bij tijden wel eens over kan gaan. Zelfs in een verlangen. Ja, ik wens wel ontbonden te worden. En met Christus te zijn al. Zegt Paulus dan. Dat die volle zekerheid zo sterk wordt. Dat je al kan verlangen om eens eeuwig met Christus te zijn. En hem te zien en hem te genieten. En dan maakt Paulus die redenering nog een keer. Hè? Voor de tweede keer. Als het ene waar is, zal toch zeker het andere waar zijn. Als het waar is, hè, dat God mij gered heeft door de dood van zijn zoon. Eenmalig toen en daar op Golgotha. Als het waar is dat Jezus me gered heeft. Stervend. Bloedend. Stervend aan het kruis. Dan zal hij me toch zeker redden en bewaren. Nu hij niet meer stervend is. Maar nu hij leeft. Nu in de hemel alle macht heeft gekregen, in hemel en op aarde. Nu hij mag uitdelen zoveel hij wil, van de Heilige Geest, van de engelen wachten en machten, van de geestelijke zegeningen, van de vrucht van de Geest, van de bescherming en van de bewaring. Nu hij leeft, en niet alleen de macht heeft over alle dingen, maar ook zijn voorbidding heeft, en altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Altijd. Hij verliest de situatie nooit uit het oog. Hij bidt voor ons. Zelfs of juist. Als ik niet bid. En ik overschat mezelf en ik zie geen gevaar. Als ik afdwaal en wegloop en wegzwerf. Hij bidt. Als ik niet bid omdat ik mijn gedachten niet meer ordenen kan. Omdat een vorm van dementie of Alzheimer mijn gedachtenleven lam legt en laat verduisteren. Hij leeft en hij bidt. Dan zullen we toch door zijn leven behouden worden. Door zijn macht en door zijn voorbidding. Als zijn dood was om ons te redden. Dan zal zijn leven toch zeker dienen en in dienst staan van onze redding en van ons behoud. En daarom nog een keer, die hoop beschaamt niet. Want als Jezus ons gered heeft in zijn sterven, dan zal hij ons zeker willen redden in het leven van zijn macht en van zijn voorbidding. We gaan ten hemel in en we erven koninkrijken. Volle zekerheid, ziende op Jezus. Daar kun je alleen maar te weinig van hebben. Kun je alleen maar onder de maat leven. Ik wel tenminste. En nog een keer. Dan kan die zekerheid wel eens zo vol worden. En dan kan zekerheid je wel eens zo in beslag nemen. Dat die zekerheid een verlangen wordt. Was ik alvast maar bij u. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat zou toch zeer verre het beste wezen. volle zekerheid. Waarom? Nou, nog een keer. Ik wil het u graag zo duidelijk mogelijk maken. Dat je het je niet voor kunt stellen, mag stellen, dan nog dat het niet goed zou komen. Stel, je hebt iemand, was in een huis brand. En je hebt, toen je zelf wat ziek was en wat zwak was en een gebroken been had, bij het brandende huis ingegaan. En je hebt dan met gevaar voor eigen leven, met de schroeiplekken op je gezicht en op je handen, heb je daar een jongen uit het brandend huis gered. Je had er zelf wel de dupe van kunnen worden en je had zelf wel door de vlammen ook kunnen worden ingesloten. Maar met gevaar voor eigen leven heb je dat ventje uit het brandend huis gered. Een paar dagen later is dat ventje in de sloot gevallen. En zijn handen zijn vies. En hij steekt zijn hand uit. En loopt weer voorbij. Kun je erin denken dat hij dan zou zeggen: nee, dat kan ik niet doen. Dan krijg ik vieze handen dat ik je nou vastpak. En denk er niet voor over. Nee, hoor, geen denken aan. Zoek maar naar. Ik pak je niet vast uit die modder. Ik wil geen vieze handen. Maar kun je denken dat je eerst je leven waagt voor iemand? En hij laat er nog geen eens een vieze hand voor hem. Nou, dat bestaat natuurlijk niet. Als Jezus mij gekocht heeft met zijn bloed, met zijn offer, met zijn nederdaling ter hel. Als de liefde Gods in Jezus mij gekocht heeft, al kost het hem zijn leven. Zal hij dan ooit later nog zeggen, als je in verzoeking en gevaar bent: Nee, nou doe ik je niet helpen hoor. Dat kost me te veel. Kun je dat voorstellen bij een mens? Mag je dat voorstellen van de Heer Jezus? Dat hij wel ten koste van zijn leven heeft willen redden. Maar nog niet ten koste van een paar vuile handen die je ook vast wil houden. Dat mag je toch nooit van hem denken. Eerder stond de kerk morgen in, dan dat ik niet zalig word. Eerder houdt de aarde op mij draaien, dan dat ik niet in de hemel zou komen. Zo volle zekerheid. Daarom beschaamt die hoop niet. Om het uiteindelijk nog een keer op een andere manier te zeggen. Omdat deze hoop de dochter is van het geloof. En dat geloof waardoor ik me door die liefde Gods laat meenemen, laat opnemen. Het geloof waardoor ik me aan die liefde Gods toevertrouwen en uitlever. Nou, dat geloof heeft een dochter. De hoop. Nou is het vaak zo, als moeder wel eens ziek is of zwak is, dat dan die dochter moeder helpt. Nou, dat is mooi natuurlijk. Nou, zo is dat ook hier. De moeder van het geloof is wel eens zwak, klein en ziek. Dat het geloof doet: ik kan niet meer. Ik hou het niet vol. Het kost zoveel. Het kruis weegt zo zwaar. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Het hoeft niet meer. Dan komt de dochter hoop, het geloof te hulp. En dan zegt de hoop: maar we gaan ten hemel in. We erven koninkrijken. We zullen zalig worden. We zullen de volle heerlijkheid beërven. En dat sterkt het geloof weer om het toch vol te houden. De hoop steunt de moeder van het geloof. Want als er dan zo'n heerlijkheid wacht, en als er dan zo'n zekerheid is van de volle zaligheid, dan houdt het geloven toch maar weer vol. En dan blijft het geloven er toch maar weer volharden. Want de dochter van de hoop, die steunt het geloof om het vol te houden onder het kruis en in de strijd en in alle lijden. En zo komen moeder en dochter aan. door de doodsrivier heen. Aan de hand van de doodsrivier is het geloof aanschouwen geworden. Zien hoe de Vader me lief heeft. Zien de Zoon die me kocht. Zien de zeven geesten die me verzegeld hebben. Het geloof wordt aanschouwen. De hoop wordt vervuld. De hoop die krijgt het en die beërft het en die bezit het en die geniet het. Dan blijft er maar één dochter over. Die andere dochter, de liefde. Die blijft wel. En door de doodsjordaan heen, als geloof en hoop dan achterblijven, dan bloeit de liefde pas ten volle open. Mijn wederliefde, hier zo zwak en kwetsbaar. Maar die zal dan eeuwig en ten volle bloeien om God lief te hebben, zoals hij mij eerst heeft lief gehad. Amen. Laten we daarom zingen van Psalm 89. Het eerste en het laatste vers. Vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren. En vers 20. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. Psalm 89, vers 1 en vers 20.
Laat ons de Heere danken en hem bidden. Heere, doe ons leven in deze hoop. Vanuit de bron van zulke liefde. Gegarandeerd door uw opstanding en door uw leven en uw trouw. Dat wij ten hemel ingaan. En koninkrijken zullen erven. En laat dan deze hoop, Heere, als een dochter zijn. Die de moeder van het geloof kan sterken en kan ondersteunen. Als het geloof te strijden heeft, kruis moet dragen en de lasten te veel dreigen te worden. Als geloof het op zou willen en kunnen geven, laat aan de dochter van de hoop weer de moed geven. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, op geen stukken na. Tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Leid ons, Heere, daarom allen naar uw liefde, zoals die op Golgotha is betoond en bewezen. Toen u stierf voor kwaaddoeners, aan al het onze van vragen, zoeken en smeken vooraf. Heere, geef dat niemand zich daar te goed en te vroom voor acht. Dat niemand zich aan deze liefde onttrekken zal. En dat te vernederend vindt. Heere, want dan kunnen we wel een hoop hebben. Maar dat is een ijdele hoop. Die een ontzaglijke desillusie teweeg kan zal brengen. Laat dat toch niemand van ons gebeuren, Heere. Maar laat ons allemaal door die stroom van uw liefde laten meenemen. Als goddelozen en vijanden in onszelf, als kwaaddoeners en ontvluchters. Maar door uw liefde meegenomen. Door dat evangelie ons aan u kwijtgeraakt. En een gegronde hoop gekregen. Een vaste hoop. En laat dan in zijn volle zekerheid, Heere, mogen openbloeien, keer op keer. Doe ons, Heer, in dat vertrouwen leven. Al de tijd van leven die u ons nog geeft. Zegen ons vanavond, zegen ons deze week. Zegen aan die eind deze week. Erop uit op hopen te gaan, op vakantie, op reis hopen te gaan. Geleid en bewaart u hen. Geef uw zegen over alle onderdelen van het gemeenteleven. De contactmiddag en de clubs en alles wat nog in uw gemeente plaats hoopt te vinden deze week. Hoor ons uit genade, Heere. Geef ons uw heil. Uw liefde. En die vaste hoop. U ter eer om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 43, het vijfde vers. Aan de ene kant, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot, maar dan uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, vers 5. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.